Welkom bij de Renda podcast. Ik ben Eva Marije en ik zit weer thuis. En ik heb een ontzettend leuke gast bij me, namelijk Mildred van Kleurrijk Wonen. Welkom.
Dankjewel.
En Mildred, jij ziet er onwijs gezond uit.
Dankjewel. Vind ik een mooi compliment.
Jij bent terug van vakantie?
Ja, klopt. Ik ben alweer een weekje aan het werk. Anderhalf alweer. Ja. Heerlijk gewandeld in het Oostenrijkse.
Heerlijk. Ja. En komt het werk dan heel erg op je af? Of hoe werkt dat bij jou?
Nee, voor mij is... ik zeg altijd, mijn werk is mijn grootste hobby. Ik vind echt dat ik ontzettend leuk werk heb. Dus ik vind het ook altijd weer heel erg leuk om te beginnen. Ik zie er nooit tegen op. Ik ben wel nieuwsgierig, wat is er gebeurd in die 3 weken? Liggen dat de zaken die me direct aandacht nodig hebben? Maar over het algemeen heb ik er altijd wel weer zin in om lekker te beginnen.
En vertel even, wat is jouw rol bij Kleurrijk Wonen?
Ik ben daar lid van het managementteam en ik geef leiding aan de vastgoedafdeling. Dat is de afdeling ontwikkeling. En daaronder valt zowel het planmatig onderhoud als de realisatie van de nieuwbouwprojecten.
Ah, dus die hebben jullie ook als het ware samengevoegd. Ja. Want dat was vaak ook wel bij organisaties 2 verschillende dingen.
Ja, dat was bij Kleurrijk Wonen ook. Tot januari 2015 was er zelfs een aparte BV, Bloei. En die was verantwoordelijk voor de realisatie van nieuwbouwprojecten. Maar deed dat ook voor andere opdrachtgevers. Alleen was Kleurrijk Wonen zeg maar een moederopdrachtgever. En toen hebben wij bij de laatste fusie die in november 2014 was, dat heroverwogen. En eigenlijk gemeend dat het... efficiënter was en misschien ook wel beter was om dat te incorporeren in de afdeling waar ik dan leiding aan geef van Kleurrijk Wonen. Dus toen is een deel van de mensen heeft iets anders gezocht, andere uitdagingen, wilde toch meer in de markt blijven bedienen. Hmm. En een deel is eigenlijk overgekomen van die BV naar, naar de stichting.
Merk je daar voordeel van door die...
Persoonlijk, ik had nog geen ervaring met nieuwbouw. Ik zat wel al in de front office, dus op onderhoud en klantcontacten. Maar nieuwbouw was voor mij een nieuwe tak van sport. Ik hoorde dat vooral tot op de dag van vandaag terug van collega's die zeggen... vroeger had je altijd zij en wij. Ja. Zij van Bloei en wij. En we kochten dat in. Je was niet met elkaar als projectteam verantwoordelijk voor het project. Mm. Het was meer alsof je een externe projectleider had ingehuurd. En dat is toch een beetje een andere relatie, dus dat is één. Maar ik denk ook dat we heel erg hebben kunnen profiteren van de professionele houding die mensen vanuit Bloei al meenamen. Want ik merk wel, het is wel echt anders of jij meerdere opdrachtgevers hebt, waaronder een corporatie, maar het kan ook een gemeente, een zorginstelling zijn, versus iemand die altijd voor de corporatie en in de corporatie heeft gewerkt. Dus zij brachten ook een stukje kennis, ervaring, bijvoorbeeld met conceptueel bouwen. Wat wij binnen Kleurrijk Wonen zelf, omdat wij daar niet mee bezig waren, natuurlijk nog niet hadden. Dus ja, ik denk wel dat ook dat een win-win is. Ja. Voor de mensen zelf wel heel erg wennen is geweest.
Ja.
Ja, ja.
Want je stipt die medewerker van die corporatie aan. Ja. Hè? Nou, die ben jij zelf ook inmiddels. Ja. Hoe lang?
Oh, al heel erg lang. Even denken, ik heb afgelopen oktober was ik 12,5 jaar in dienst bij Kleurrijk Wonen. Of de voorganger.
Ja.
Maar zelfs daarvoor heb ik nog bijna 6 jaar bij een andere woningcorporatie gewerkt. Oh. Dus al met al zit ik al bijna 20 jaar... In de sector zeggen ze dan, hè?
Ja, dat zo zeggen ze dat.
Ja, ik heb wel dat wat ik nu doe pas sinds de fusie.
Ja.
Als manager van de vastgoedafdeling. Ja. Ik heb heel lang strategie en beleid gedaan.
Ja, want daar ken ik je ook, zou ik maar van zeggen.
Ja, een aantal jaren geleden al voor, ik denk vanaf 2012 ben ik gaan leiding geven.
Ja, ja, leuk. Hey, en even dan om het maar compleet te maken, het beeld. Technische achtergrond?
Nee, sociale geografie.
Oh!
Helemaal geen technische achtergrond. Uiteraard me daar wel in geschoold toen ik die richting opging.
Ja.
Maar ook wel vanuit mijn persoonlijke filosofie dat ik niet op de stoel hoef te zitten van een projectleider of een vastgoedbeheerder. Want daar zitten die mensen prima zelf. Ik wil wel begrijpen wat ze doen. Ik zeg altijd tegen ze, ik wil elke opdracht die ik teken begrijpen en elke factuur begrijpen. Mm. Maar jij kan prima je eigen werk doen. Mm. En ik hoef niet te controleren of jouw berekeningen of jouw plan precies klopt. Want als het goed is, ben je zelf die professional die dat kan. En moet ik jou vooral faciliteren om dat te kunnen. Ja. En dat gaat goed.
Dat faciliteren, is dat inderdaad de kern van jouw filosofie? Want jij zegt, mijn filosofie is... Waar bestaat die nog meer uit?
Waar ik zelf heel erg fan van ben, is het dienend leiderschap. En wij geven daar ook binnen Kleurrijk Wonen steeds meer aandacht aan. En dat is eigenlijk, en dan ga ik wel iemand een quote zeg maar, van iemand herhalen. Bijdragen aan de groei en ontwikkeling van de ander. Dat is je drijfje vanuit je persoonlijke groei.
Ja.
En tuurlijk wil dat niet zeggen dienend dat je iedereen maar alles moet toestaan.
Zo.
Maar ja, precies. Dat doen we dus niet. Maar het is wel heel erg. Ik heb niet de neiging om vanuit macht afspraak doen, maar wel vanuit kracht. Dus als ik jou in je kracht kan zetten, dan weet ik zeker dat wij daar als organisatie van kunnen profiteren.
Ja, dus dienend leiderschap. Ja. Dus jij zet inderdaad de mensen waar je leiding aan geeft graag in je kracht. Maar vanuit je persoonlijke groei, wat is die persoonlijke groei?
Ik geloof heel erg in... ik hou er heel erg van als ik mensen zie stralen. Echt zie stralen. Dat ze hun werk goed kunnen doen. Dat ze trots zijn op het resultaat wat ze bereiken. Of het proces wat ze doorlopen. En als ik daar dan een klein stukje aan kan bijdragen, groei ik zelf ook. Dat is, ja, geloof ik in.
En, ja, maar hoe ziet jouw groei er dan uit? Hoe...
Dat ik probeer... Mijn persoonlijke groei zit hem nog steeds wel in minder de controle willen hebben. Dat heb ik heel erg moeten leren.
Ja?
Dus ook wel dingen loslaten daarin. Bij de ander neerleggen. En dan vanuit jezelf eigenlijk zonder oordeel over de ander kunnen zijn. Ja, dat klinkt nou een beetje zweverig, maar ik denk wel dat dat werkt. Voor mij werkt het in ieder geval. Dat is mijn persoonlijke groei en ontwikkeling die ik nu meemaak.
Ja. En dat loslaten heb je moeten leren, hè?
Ja.
En kan je ons kort meenemen naar de mildere die dat nog helemaal niet kon? Hoe stond je dan in het werk, zeg maar?
Dan stond ik in het werk dat alles wat ik aan iemand had gevraagd, ging ik 5 keer controleren. En waar nodig verbeteren. En dan nog een keer. En dan wilde ik per se altijd alles weten.
Welk gevoel zit daarbij?
Niet willen falen.
Ah.
Een heel mooi voorbeeld is vandaag. Ik wist dat ik hierheen moest en ik had me niet voorbereid. Ik heb geen stukken gelezen, ik heb mezelf meegenomen.
Ja.
10 jaar geleden had ik waarschijnlijk allerlei documentatie nog doorgelezen. Oh, misschien gaan ze dit willen weten of misschien... Ja. Dat doe ik niet meer. Ik moet het nu zelf doen en dat moet genoeg zijn.
Ja.
10 jaar geleden was ik wel echt degene die waarschijnlijk alle mogelijke vragen in mijn hoofd had. Gesteld. Ja.
Ja, ja.
En dat komt wel een beetje van vroeger uit, een stukje perfectionisme wat ik mee heb gekregen.
Ja.
En wat ook maakt dat het dat maar de enige goede weg perfect zou zijn. En dat is natuurlijk niet altijd.
Wauw. Dus kan ik het zo zeggen dat je eigenlijk hier met veel meer vertrouwen zit?
Ja.
Vertrouwen op jezelf ook.
Ja, dus, absoluut. Ja. Ja. Ook ik realiseer me dat dat dus ook goed is.
Ja.
Dat dat voldoende is. En dat je hoeft niet per se literaire bagage of theoretische bagage mee te hebben. Wat ik net vertelde over het leidinggeven is ook heel erg vanuit gevoel. Hè? Vanuit eigenlijk intrinsieke motivatie aanvoelen wat ik goed vind gaan.
Ja.
Nou, en daar vaar ik steeds vaker op. En dat is wel eens moeilijk, want je werkt natuurlijk ook in een wereld met allerlei soorten smaken van mensen.
Ja.
En de een heeft veel meer die neiging tot controle dan de ander.
Ja.
Dus het is ook wel een beetje laveren af en toe. Maar ook dat maakt het mooi.
Ja. Ja, want ik wil je inderdaad vragen van hoe vertaal je dit naar je werk? Hè?
Ja.
Hoe valt die attitude? En hoe ga je daarmee om als mensen daar eigenlijk helemaal misschien ook wel moeite mee hebben? Dat ze van jou ook heel duidelijk gewoon alleen maar... Ja, opdrachten willen en die je dan ook goedkeurt? Of...
Nou ja, onderdeel van dat dienend leiderschap wat wij doen is dat je natuurlijk aanpast aan wat de ander nodig heeft.
Mm.
En de een heeft nou eenmaal echt, wil gewoon van mij precies weten, joh, zeg nou gewoon wat ik moet doen, in plaats van dat ik zeg, kom eens met een leuk idee.
Ja.
Daar dat onderscheid in kunnen maken, zo vertaal ik dat heel erg naar mijn werk.
Ja.
Maar het kan best wel eens zijn dat een collega van mij zegt, ja, maar luister, ik wil wel heel precies dat en dat en dat. Oké, dan moeten we daar wel een modus in vinden, want je werkt met elkaar. Ik werk niet in mijn eentje.
Ja.
En ik pas me aan, ik let gewoon heel erg goed op wat de ander nodig heeft.
Ja. Ja.
En probeer daar rekening mee te houden voor zover mogelijk. Want uiteraard, het is niet alleen maar vrijheid, blijheid. We hebben doelen te halen, we hebben resultaten te bereiken.
Ja.
Maar ik ga wel kijken, voor de een heeft wat anders nodig dan de ander.
Mm.
En dat is wel iets wat we binnen Kleurrijk Wonen ook best wel goed omarmen. Hè?
Mm-hmm.
Een collega van mij, een collega manager zegt altijd, het kleurrijk werken.
Mm.
Dus het gaat veel verder dan de kantoortuin die we hebben en het feit dat je thuis mag werken. Maar dat je daar werkt waar het beste is voor in eerste instantie de klant van Kleurrijk Wonen, de organisatie Kleurrijk Wonen, maar zeker ook voor jezelf. En daar kun je dus ook in laveren. Daar kun je kijken, wat heb ik nu vandaag het meest nodig? Wat kan nou het beste bijdragen? Nou, het kan wel eens zijn dat iemand zegt, ik werk lekker even thuis of ik werk ergens bij de klant.
Mm-hmm.
Of nou, een andere instelling waar we dan mee samenwerken, kan natuurlijk ook.
Ja. Ja. Hey, want die corporatiewereld, hè? Jij loopt al een hele tijd mee. En wat ik ervan begrijp is dat de ene de andere corporatie niet is. Hè? Dus we kunnen niet een beeld schetsen van nou, zo zit de corporatie in elkaar. Want ze hebben allemaal een eigen geschiedenis en er is heel veel diversiteit, ook in hoe ze georganiseerd zijn, hoe de sfeer is. Dat gezegd hebbende, hoor je toch ook vaak van de corporatiemedewerker dat het niet zo'n ondernemend type is, niet zo avontuurlijk. Ze hebben natuurlijk ook geen concurrentie, altijd is het geld komt binnen. Hoe kijk jij daarnaar?
Nou ja, met het risico dat je daar misschien mensen mee raakt. Ik denk dat dat deels, of dat nou echt specifiek corporatie is of überhaupt een organisatie met geen concurrentie, want daar heb je het over. Dus je bent redelijk verzekerd van een klantenbestand. Maakt dat mensen lang blijven werken, ook bij ons. We hebben gemiddeld genomen werken mensen daar lang. Ja, en een deel van die mensen, maar dat zal in elke organisatie zijn, groeit mee in de ontwikkelingen die de corporatie of de wereld daarbuiten met name doormaakt. Ja. En een deel niet. Dus dat herken ik wel een beetje. Ik denk wel dat er gelukkig een hele grote groep corporatiemedewerkers is wat juist wel op zoek gaat naar creativiteit, innovaties, verbeterende ideeën. Ja. Wij zien natuurlijk ook dat onze klant verandert. In die 20 jaar dat ik nou bij de corporatie werk, kom ik ook van een wereld waarin wij dachten dat wij het beter wisten dan onze eigen klant. Nou, daar moet je nu niet meer aan denken dat je dat überhaupt zou vinden, laat staan hardop zou zeggen.
Ja.
Want de klant weet het echt wel heel erg goed zelf.
Ja. Met welk gevoel denk je daaraan terug dat je die overtuiging, met die overtuiging aan het werk was?
Nou ja, dat was toen het kader waarin ik werkte. En ja. Dus ik oordeel daar ook niet over, nee. Want dat was toen gewoon zo. In dezelfde zin dat we toen ook heel anders naar het onderwijs keken, heel anders naar de zorg keken, was dat in de corporatiesector ook zo. En we hebben nu geleerd dat al onze klanten niet alleen allemaal meningen hebben, maar net zo goed een eigen identiteit hebben en een mening die wij kunnen gebruiken en benutten, dan dat wij het allemaal beter weten. Ik zie het vooral in communicatieuitingen. Vroeger kreeg je die hele strenge brieven vanuit de corporatie. Ik heb er zelf ook ongetwijfeld nog geschreven. En nu vertaal je dat gewoon heel erg anders. Je gebruikt ook andere kanalen om je klant te bereiken of jouw klant jou te laten bereiken. En ik denk dat we ook hebben geleerd om meer open te staan voor de klant.
Ja?
Ja.
Waar bestaat dat uit?
Dat je steeds meer, wij werken bijvoorbeeld een aantal keer per jaar met klantenpanels of wij doen snelle opiniepeilingen om wat meer gevoel te krijgen bij wat telt dan eigenlijk mee voor de klant. Toen ik net bij Kleurrijk Wonen, toen Kleurrijk Wonen eigenlijk net leerde kennen, want ik werkte bij de andere rechtsvoorganger, toen zei iemand, ik snap het eigenlijk niet, wij geven al sinds 2008 of 2009 zoveel geld uit aan het verduurzamen van onze woningen, maar de klanttevredenheid stijgt niet. Sterker nog, hij neemt een beetje af. Ik snap het niet.
Ja.
En nou, gaan we daar toch eens over nadenken. Waar zit hem dat dan in? En dan ga je, ik geloof altijd heel erg in met name de open vragen bij huurtevredenheidsonderzoeken, want daar haal je altijd veel uit. En dan werd bijvoorbeeld ook geschreven, ja, het is leuk dat je hier komt isoleren en het glas komt vervangen, maar ik wil eigenlijk wel heel erg graag dat mijn keuken van 30 jaar wordt vervangen. Of dat mijn badkamer van 45 jaar met 3 verschillende kleuren tegeltjes, dat daar wat aan wordt gedaan. Dus je wat meer verplaatsen in wat telt nou voor je echte woongenot, dat is niet altijd geïsoleerde muren. Helpt ook mee hoor, absoluut, zeker dubbelglas. Maar ja, je klant is toch wel wat meer. Heeft ook andere wensen waar je rekening mee moet houden.
Ja.
Waar we eerst dus misschien wel een programma uitrolden van alles naar toen nog label C en label B. Kijk je nu meer naar, nou ja, waar zit de wens, waar zit de ontevredenheid, wat kunnen we doen?
Ja, en die bewoner, hè, die wordt natuurlijk een steeds kwetsbare groep, hè? Dat heeft de wetgeving natuurlijk opgeleverd. Hoe vertaalt zich dat naar jouw werk? Wat merk je daarvan? En wat doet dat met je? Wat wil je daarmee?
Wat ik ervan merk, wat wij ervan merken, ik dus ook steeds meer toch wel soms schrijnende gevallen van eenzaamheid, mensen die niet rond kunnen komen, mensen die echt ieder dubbeltje 5 keer moeten omdraaien en dan nog keuze moeten maken dat een kind niet naar een sportclub kan, dat hoor je steeds meer.
Ja.
Ik heb daar wel heel erg moeite mee in de zin van, goh, ik zei net al, ik ben intrinsiek gemotiveerd om bij een corporatie te werken. Dat doe ik graag. Ik heb zelf niet de drive om winst te maken, dus ik voel me daar ook niet zo in thuis. Maar ik heb wel de drive om te kijken binnen de kaders die er zijn, wat kan ik dan voor een ander doen? Dus wij proberen met een aantal pilots toch te kijken. We hebben een pilot huurkorting. We proberen in de betaalbaarheid, we hebben 4 huurklasses gedefinieerd, waarbij we ook heel nadrukkelijk zeggen, we willen minimaal zoveel % van onze voorraad onder de 400 of 450 euro verhuren. Ja. Zo probeer je aan de betaalbaarheid in ieder geval iets te doen. Dus mm-hmm. je hebt vereenzaming, betaalbaarheidsproblemen, mm-hmm. kwetsbare mensen die eigenlijk in het verre verleden misschien wel niet meer thuis of zelfstandig zouden wonen, die nu wel zelfstandig moeten blijven wonen. Het kan zowel zijn vanuit de zorgvraag, maar het kan ook vanuit de psychische zorgvraag zijn. Dus daar moeten wij ook, we gaan steeds meer investeren in persoonlijk contact met onze huurder.
Ja.
Het sociale beheer, de sociale kant, het in gesprek gaan, wordt steeds belangrijker eigenlijk.
Ja.
Want die groep mensen die alles digitaal kan en via onze digitale balie een reparatieverzoek, dat loopt wel.
Ja.
Dat is natuurlijk ook een hele grote groep voor wie dat niet zo is.
Ja. En hebben jullie daar de vaardigheden voor, de mensen voor?
Ik wil echt wel hardop te zeggen dat wij daar de mensen voor hebben. Ik denk als wij ergens heel erg goed in zijn, is het dat persoonlijke contact met onze huurders.
Hmm.
Ja. En wel ook echt allemaal mensen die dat vanuit hun hart doen, zeg maar. Mm. En dan niet omdat de ander per se zielig is, hè. Maar ook dat heeft te maken met hoe kan ik die ander in zijn kracht zetten. Zorgen dat dat toch een goed bestaan, een goede woning, woonomgeving wordt.
Maar jij bent nu leidinggevende.
Ja.
Ga je nog wel eens mee naar zo'n huurder?
Eerlijk gezegd te weinig. Wij organiseren het gelukkig. We hebben een aantal klantpanels bijvoorbeeld gehad. Hè. We hebben ook een luisterpanel gehad. Dat was helemaal geweldig. Ik weet niet of je het wel eens gedaan hebt.
Wat is dat?
Dan ga je met een groep collega's in een ruimte zitten. In een andere ruimte zit een groep huurders die worden geïnterviewd. Over allerlei prikkelende dingen van kleurrijk wonen in dit geval. En je kan dus niet reageren, want ze zitten in een andere ruimte. Je mag alleen maar luisteren. En dat duurde 2 tot 3 uur.
Wauw!
Ja, en dat hebben alle medewerkers moeten doen afgelopen jaar. En af en toe zit je wel even te schrikken. Van, ja, maar zo zit het helemaal niet, wil je dan eigenlijk zeggen. Maar de kracht zit erin dat je je niet ter plekke kan verdelen. Dat je het eerst maar eens laat bezinken. En denk, oké, wat gebeurt hier nou dat die klant dat zegt?
Ja.
En wat doen we daar dan mee? Dus dat doen we.
Kan je een voorbeeld geven? Ik schenk jou intussen wat thee bij, want jij moet zoveel praten van mij.
Dankjewel.
Ik neem maar eens even een slokje, want... kan je herinneren een moment uit die sessie waarvan jij dacht van, ik wil reageren, ik wil het uitleggen, maar laat hem even binnenkomen?
Nee, ik persoonlijk niet. Ik heb dat wel bij collega's gezien. Omdat het soms, en dat snap ik ook wel, soms werd het best wel persoonlijk zonder dat een naam werd genoemd. Want de afspraak was dat de klanten mocht geen namen noemen. Maar soms kon je heel goed herleiden, bijvoorbeeld bij een verhuurmakelaar of een vakkracht, om wie het echt ging. En dat kan wel heel hard binnenkomen natuurlijk.
Ja, want dat was niet positief?
Nee, dat was niet positief. Nee.
En dat gaat echt over het gedrag?
Terwijl ook heel vaak als je het dan laat bezinken, je realiseert dat het gedrag voortkomt uit bijvoorbeeld beleid of afspraken die wij hebben. En dan zit je onderzoeksvraag erin. Wat kunnen wij dan doen dat dat gedrag niet meer nodig is en de klant daar dus ook meer tevreden over kan zijn? Als een verhuurmakelaar, ik weet niet of precies dat voorbeeld was, maar eigenlijk door alle regeltjes zo weinig bewegingsvrijheid heeft om de klant tegemoet te komen, dan hebben wij misschien wel wat te doen in plaats van één specifieke medewerker.
Ja.
Want die gaat alleen maar profiteren van wat we dan daar omheen beter kunnen doen.
Ja.
Dus dat vond ik af en toe wel heftig. Ja. Ik heb ook gestraald van de complimenten die met name onze eigen servicedienst kreeg. We hebben nog een eigen servicedienst van vakmensen.
Voor dagelijks.
Ja, weet je, daar grote tevredenheid, vriendelijkheid, stiptheid, netjes werk. Dat was echt heel erg leuk om te horen. Zij kwamen er eigenlijk beter vanaf in de klanten, in de luisterpanels, dan bijvoorbeeld onze contractanten. Onze contractpartijen die natuurlijk ook bijvoorbeeld aan de installaties onderhouden.
Jullie ketenpartners.
Met name in de ook weer de dagelijkse sfeer.
Oh, dat lijkt me inderdaad prettig dat dat in ieder geval niet andersom is.
Nee, inderdaad. Nou ja, Kleurrijk Wonen heeft, ik meen in 2015 ook, heel bewust gekozen voor het instand houden van de servicedienst. Ja. Er zijn best wel veel corporaties die zijn dat gaan outsourcen. En bij ons heeft altijd het argument geteld dat wij achter de voordeur komen zelf.
Ja.
Dat wij daar een signaleringsfunctie hebben.
Ja.
En onze vakkrachten die hebben dus ook allemaal een signaleringsapp. Waardoor ze ook op een hele makkelijke manier even een melding van, goh, ga bijvoorbeeld naar een woonconsulent. Ik denk dat hier sprake is van lichte vervuiling of misschien andere sociale problemen die dan kunnen worden opgepakt. En dat is voor ons nog steeds wel de drive om ze, behalve dat ze heel erg goed werk verrichten, gewoon in, wat ik net zei, in dat persoonlijk contact met die klant komen.
Ja.
Dus ja.
Hey, die regeltjes, hè? Het woord viel net al even. Er zijn natuurlijk veel regeltjes bijgekomen. Ja. Zelfs hele wetgeving is natuurlijk geïntroduceerd. Ja. 2015, nieuwe woningwet.
Ja.
En ook volgend jaar zijn er geloof ik weer wat aanscherpingen. Maar jij zit al 20 jaar in het vak, zou ik maar zeggen. Je hebt die losheid, die vrijheid meegemaakt. Ja. Die ruimte die de corporatie kreeg om op allerlei terreinen in het leven van de bewoner een rol te spelen. En die is, en die is helemaal
klein geworden.
Gekrompen, ja. Ja. Hoe kijk je naar die beweging en...
Ja, ik, op bepaalde vlakken vind ik dat een gemiste kans. Ik denk dat als je bijvoorbeeld hebt over leefbaarheid, hè, die inkrimping in een bedrag wat je daar nog aan mag uitgeven, dat vind ik eeuwig zonde. Want ik denk dat de woonomgeving van de woning niet stopt met het tuintje eromheen. Dat de beleving van huurders in een fijne buurt veel breder is dan dat. Maar ik geloof ook dat wij best wel nog in de sociaal-maatschappelijke sfeer wat ondersteuning kunnen bieden. Maar wij mogen nog niet eens meer een lokale zorgpartij ergens mee helpen, bij wijze van spreken. Wij hebben in één dorp in onze regio hebben wij een zorg. We hebben meegewerkt aan het project van een zorghuis. Mm-hmm. Waar gewoon vrijwilligers en een stichting zorgen voor mensen die eigenlijk even geen mantelzorg kunnen ontvangen. Mantelzorgers hebben dan even wat rust, tijd en ruimte. Of die zijn gewoon even niet beschikbaar. Dan kunnen ze daar dus logeren. En daar hebben we volgens mij tot op de dag van vandaag, misschien dat ik net is opgelost, nog discussie over met de AW, of dat nou wel of niet had gemogen. En dan denk ik, eeuwig zonde. Een klein dorp, een mooie voorziening. Dat vind ik ongelooflijk jammer. Ja.
Maar daar moet je toch wat tegen doen dan weer?
Ja, nou ja, wij proberen dus ook regelmatig met de AW in gesprek te gaan. Ik weet ook dat een van onze directeuren, Tjapko, ook heel actief is in een tegengeluid geven, daar waar wij te veel beperkt worden. Mm-hmm. Want dat vind ik echt zo. Het is een gat wat niemand vult.
Ja.
Dus net als met de lage middeninkomens die je niet meer mag bedienen. Ja. Ik zie bij ons in de regio geen één aanbieder die dan zegt, nou, maar dan doe ik dat toch voor €800. Dan komt er weer 1100, 1200.
Ja, is te veel.
Onbetaalbaar. En ik snap best heel goed het idee van de kerntaak. Ik denk ook dat er genoeg reden is om daar in ieder geval wat scherper en alerter op te zijn. Om het zo te beknotten dat je eigenlijk... wij zeggen wel eens gekscherend, 20% van je tijd ben je alleen maar aan het verantwoorden.
Ja.
In plaats van dat je aan het werk bent. Ja. En in sommige gevallen is het wel 80% van je tijd. En dat geldt voor ons helaas net zo, denk ik, als voor andere corporaties.
Gemiste kansen dus. Maar ook met een type bewoner dat misschien nog kwetsbaarder is dan in het verleden. Hè? Dus dan kom je toch gewoon in de knel. Hoe ziet dat eruit in de praktijk?
Ik denk dat het je dwingt om op een andere manier naar je activiteiten te kijken. Veel meer, en dat vind ik dus weer een kans, te gaan kijken of je netwerken kan versterken. Of je afspraken kan maken met andere partners om die kwetsbare bewoner toch een goed thuis te bieden. Mm. En of die kwetsbare bewoner, wat voor soort hulp of zo, dat maakt niet uit. Maar ik probeer het altijd dan wel om te denken. Mm. We worden beperkt. Oké, welke kansen zitten daar dan in? Nou ja, als je het niet meer zelf mag doen, ga je dus hele slimme, goede andere partners zoeken. Mm. Of mensen, of vrijwilligers, die dat misschien wel kunnen. Je moet wel, wij zeggen altijd coalition of the willing, je moet wel partners zoeken die met diezelfde mindset zitten.
Yeah.
Want anders slaagt het natuurlijk niet. En ik heb nu ook, ben zelf in ons ondernemingsplan hebben wij een aantal speerpunten benoemd. En daar hangt een speerpuntregisseur aan. En mijn speerpunt is langer zelfstandig wonen.
Ja.
En dan proberen we ook altijd niet te blijven hangen in alleen maar zorggeschiktheid van een pand. Hè, wel of geen drempels en de breedte van de deuren. Maar met name ook te kijken. Zijn bewoners op de hoogte van alle mogelijkheden die er zijn?
Ja.
Ik heb een klantenpanel zelf gehouden over langer zelfstandig wonen. Het waren 16 huurders. Gevraagd, wat denkt u dan? Wat zou u nodig hebben? En welke mantelzorg kunt u gebruik van maken? En toen bleek ook dat best veel huurders eigenlijk helemaal niet wisten dat er een praktijkondersteuner ouderenzorg is. Mm-hmm. Of dat er klussendiensten zijn. Daar kun je ook...
Ja.
Het zijn allemaal dingen die wij niet meer mogen leveren, maar we kunnen wel helpen.
Ja.
Het is alleen net een ander organisatiemodel.
Ja. En veel meer eigenlijk gebaseerd op een netwerk wat uiteindelijk ontstaat, dat je elkaar weet te vinden... Ja. Neuzen dezelfde kant op. Met ook een gemeenschappelijk doel is dan denk ik belangrijk. Ja. Hè? Dat al die organisaties eigenlijk een beetje over hun eigen schaduw misschien heen kijken.
En dat kost tijd en dat kost waarschijnlijk ook geld. Ik heb jaren geleden een heel mooi project mee mogen werken in Tiel. Dat ging over huisvesting voor jongeren die eigenlijk nog hulp nodig hadden, maar 18 werden. En dan val je echt wel buiten de boot, hè? Want je bent ineens zogenaamd volwassen en zelfstandig. Je kan beslissing nemen, maar eigenlijk ben je daar nog helemaal niet toe in staat. En daar hebben we dus de gemeente bij betrokken, jeugdzorg bij betrokken, allerlei instanties, welzijn, wij zelf. En uiteindelijk hebben we daar een kamers met kansenproject van kunnen maken, waar die jongeren kunnen wonen, waar de huur betrekkelijk laag is. Het is eigenlijk kamerbewoning. Ja. Maar waar de welzijnsorganisatie ook afspraken met ze maakt, wat ze bijvoorbeeld terug doen voor de buurt. Ja. Bijvoorbeeld voor het complex waar ze wonen, hond uitlaten, boodschappen doen, kan van alles zijn. Ja. Wij hebben ons weer gecommitteerd aan dat er uitstroommogelijkheden zijn. Je kan over 1,5 jaar wonen, dan moet er wel een woonruimte zijn waar je dan naartoe kan. Ja. De gemeente moest heel veel schuiven met budgetten en dergelijke. Want ja, het was zo'n groep, onbenoemde groep. Weet je wel, geen stickertje, geen etiketje, geen geld.
Dit is een succesverhaal. Dit is geslaagd. Dit is goed gelukt. Ja. Kan je ook een voorbeeld geven van wat dramatisch mis is gegaan?
Oh, dat vind ik wel heel moeilijk. Want daar heb ik zelf gelukkig nog geen ervaringen echt mee. Dus dat zou ik zo even
Wat interessant is van dingen... Nou, misschien niet dramatisch. Dat is misschien wat overdreven hoor. Maar wel dat je zegt van ja, dat had zo niet moeten lopen. En wat kunnen we daar nou van leren? Ik denk dat die lessons learned eigenlijk wel waardevol zijn om op tafel te leggen.
Ja, ook wel, maar om ze nou zo... Ik zou het zo eigenlijk niet weten.
Nee.
Niet vanuit mijn persoonlijke ervaring in ieder geval.
Ja.
Ik weet natuurlijk wel, en dat is overal, dat er wel eens dingen geprobeerd worden die dan niet van de grond komen. Dat je dan kijkt, waar heeft dat dan vaak aangelegen? Met een regelgeving die belemmerend werkt. Hè? Of inderdaad het feit dat je een pad beloopt wat niet erkend is als pad. Ja, probeer daar maar eens middelen bij. Maar ik kan daar niet zo'n concreet voorbeeld nu van noemen. Nee.
Dus het loopt eigenlijk best goed in de Betuwe.
Ja, mijn persoonlijke mening. Ja, ik denk in ieder geval dat we allemaal er keihard voor werken om het goed te laten lopen.
Ja.
En natuurlijk, we kunnen altijd dingen beter. Ook wij komen uit een periode waarin we in het kader van onder andere die woningwet best wel ook de controlekant op zijn gegaan.
Ja.
En dan merk je ook wel dat collega's op een gegeven moment daar toch minder plezier in hun werk krijgen. Want het volgende lijstje zegt, hé, nu moeten we misschien meer op het continu verbeteren gaan zitten. Dat proberen we wel. En we proberen dingen uit. Kijken of dat kan, kijken of dat kan. We zoeken samenwerking met andere corporaties.
Op welk vlak?
Kan inkoop zijn. Bijvoorbeeld een gemeenschappelijk contract wat je afsluit. Maar we doen ook wel eens samen opleidingen die je dan aanbiedt.
Ja.
Leren van elkaar, kijken bij elkaar. Ik merk ook wel dat we soms juist buiten de regio... Ik ben zelf betrokken met onze directeur bij een project waarbij we onderzoeken of op termijn door middel van beeldherkenning en drone-inspecties eigenlijk de staat van de woning kan worden afgelezen. Je hoeft er niet meer naartoe en te prikken met je sleutelbos of met je schroevendraaier. Maar daar zitten weer allemaal landelijke corporaties bij.
Ja.
Als je niet in de Betuwe georganiseerd. Nee, ik geloof heel erg in als je maar intrinsiek gemotiveerd en geenthousiasmeerd bent om je werk goed te doen, dan gaat onze klant dat helpen. En ik denk dat we dat goed bereikt hebben.
Ja.
En ook kunnen bereiken.
Waar woon je zelf?
Ik woon ook in Tiel. Ja.
Hoe woon je?
Ik woon in een 201 kapwoning in de Nieuwbouwwijk. Hij is inmiddels ook al wat oud, net buiten Tiel. Ja.
Verduurzaamd al?
Nee, nog niet. Nee, het is een woning met een label C. Tenminste, theoretisch label. Wel wensen op dat vlak. Tegelijkertijd, als je wat dichter bij het vuur zit, denk je ook, zal ik nog even afwachten tot de gemeente zijn warmtevisie heeft. Want ja, we zitten in datzelfde werkgebied. Wat gaan ze doen met mijn wijk? Wordt dat wel of geen warmtenet?
Ja.
Wel mee bezig in de zin, ik heb al mijn verlichting voor LED-verlichting vervangen. Ja. We hebben absoluut zuinige apparaten. Maar ik, op een gegeven moment wilde ik laten na-isoleren. Want ik had het gevoel dat daar nog wat te winnen valt. En dan merk je bijvoorbeeld dat je overal net buiten valt uit iedere regeling. Want dan wordt er iets aangeboden. Ja, maar het is alleen als u een slechtere woning heeft dan label C. Oh ja.
Shit.
Komt vanzelf wel. Maar wel wensen en absoluut wel interesse in dat vlak. Ja. Maar het is een prima woning. Ja.
Hey, tot slot, die energietransitie komt op ons af. Ja. En dat is natuurlijk een enorme opgave. De dag van de bewoner dit jaar hebben we ook als thema meegegeven. Die is op 14 november trouwens.
Ja,
dus welkom. Hebben we het thema opgepakt, ook naar aanleiding van een heel aantal gesprekken. Die energietransitie, die wil je eigenlijk niet op zichzelf hebben staan. Die wil je eigenlijk koppelen aan andere transities in andere domeinen. Dus ja. Misschien een win situatie voor de mensen die werkeloos zijn, als assistenten zonnepanelen opleiden. Of ja. Iets doen aan de werkgelegenheid, iets doen aan de vereenzaming, iets doen aan... Er is zoveel geld mee gemoeid dat je eigenlijk wil dat dat meerdere doelen dient. Ja. Hè? Een hele inleiding voor een hele simpele vraag. Sorry. Hoe kijk jij naar die energietransitie?
Ik ben nu nog een beetje bezorgd dat we die technisch laten leiden. En daarmee bedoel ik, zoals we dat in het verleden ook altijd hebben gedaan bij dit soort opgaves. Als we nou inderdaad zorgen dat iets CO2-neutraal, wat dan ook, dan zijn we goed bezig. Ja. Ik denk, net als jij, dat je het hebt over een andere manier van in het leven staan van je samenleving. Als die transitie op deze manier ingezet gaat worden. Ja. Ik kan me, zeg ik heel eerlijk, vandaag de dag me nog geen voorstelling maken hoe dat straks is als we bijvoorbeeld geen aardgas meer zouden gebruiken. Helemaal nergens meer. Hoe het zou zijn als alle materialen circulair zijn die we gebruiken. Ik kan het me niet voorstellen. En we gaan wel proberen plannen te maken voor de komende 15, 35 jaar. Ja. Omdat we denken dat we dat nu kunnen invullen. En dan grijpen we op techniek. Dan grijp je op een warmtepomp of een combinatie van dit concept. En je vergeet dat we het over mensen hebben die daar wonen. Die daar in mee moeten groeien. Die daaraan willen wennen. Ik zeg wel eens, wij besteden heel veel aandacht om de techniek van een warmtepomp uit te leggen. Terwijl we dat in het verleden voor de cv-installatie nooit zo gedaan hebben. Ja. Misschien is dat ook niet het gesprek wat je moet voeren. Ja. Van, goh, je moet de thermostaat zus of zo. Dat kun je misschien met handlijn. Maar wanneer woont u nou prettig? Wat is daarvoor nodig? Mm-hmm. En hoe ziet u dat dan in relatie tot het feit dat we bijvoorbeeld een opgave hebben om het zonder aardgas te doen?
Dus dat weer is... naar die mens.
Ja, daar, uiteindelijk terug. Doe je het daarvoor. Hè? Ja, ik ben van de vastgoedafdeling, dat zijn stenen.
Dat is wel grappig.
Maar zonder mensen zijn er ook geen stenen nodig. Dus ik geloof wel dat je daarin ook je luisterend oor... En ik denk dat we ons allemaal kwetsbaar moeten opstellen. We weten het niet precies... Ook daarin doen we gewoon ons best. En we proberen wat dingen uit. En het kan best zijn dat we allemaal een keer ons hoofd stoten. En zeggen, hier hadden we hoop dat dat een goede oplossing zou zijn. Dat wordt er niet. Oké, jezelf bijeen pakken en weer verder kijken.
Ja, super. Dankjewel.
Jij ook. Dankjewel. Wat een leuk gesprek.
Zeker, ik ook. Dankjewel ook voor het luisteren. Je kunt deze podcast delen als je wilt. Je kunt ook andere episodes afluisteren. We hebben een hele keur aan interessante gasten. Allemaal Renda-partners. En af en toe neemt een Renda-partner weer iemand mee. Waardoor hier ook aan de keukentafel ontzettend leuke ontmoetingen ontstaan. En allemaal mensen die elkaar ook in het werkveld weer weten te vinden. Dat is ook een beetje het doel van Renda. Dus blijf ons volgen. En dank voor het luisteren. Tot gauw.